Wilt u, o God van alle genade, barmhartigheid en vertroosting, dit opgezongen gebed bevestigen en ook de lector van deze middag doorzichtig doen zijn tot op uzelf, tot op de Heer Jezus Christus, om ons vanuit het woord van u, de levende God, toe te rusten, ook op dat uitermate centrale van onze persoonlijke vroomheid en onze pastorale arbeid. Geef dat wij in dit alles moed mogen vatten. U kent ons, u weet ook wat wij in vaak grote eenzaamheid hebben te doorlijden en te doorstrijden, en onze krachten volstrekt ontoereikend zijn, en de spanning die met het ambt gegeven is zomaar kan leiden tot overspanning. Maar wilt u dan geven dat wij in de omgang met u, in het vrezen van uw naam, in het schuilen in de wachttoren van het woord, elke keer weer opnieuw tot u vluchten. Zegen ons dan, o God van alle genade, en wees ook in dit ogenblik in ons midden, om Jezus wil. Amen. Ik lees u, broeders, 1 Timotheus 4 vanaf vers 6. 1 Timotheus 4 vanaf vers 6. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zijt gij een goed dienaar van Jezus Christus. Opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen van het ouderlingschap. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Ik geef graag het woord aan collega Kok om zijn lezing voor ons te houden.
Broeders, persoonlijke vroomheid en pastorale arbeid. Vaak is gezegd dat de nood der kerk is de nood der prediking. Een gemeente kan aan ernstige geestelijke ziekte gaan lijden door gebrek aan bepaalde geestelijke voedingsmiddelen. Er kan inderdaad wat aan de hand zijn met de prediking. En toch zullen wij verder terug moeten. De nood der kerk. Is dat ook niet de nood der predikers? Dat is natuurlijk ook het geval, zult u zeggen, wanneer er iets mankeert aan de prediking. Ook dan staat het met degene die het woord verkondigt niet goed. Echter, het kan wezen dat er eigenlijk niets aan de verkondiging van het woord mankeert. Dat alles keurig en evenwichtig op een rijtje staat. Maar dat het geen vrucht afwerpt. Omdat het leven van de prediker niet in overeenstemming is met datgene wat hij zijn hoorders voorhoudt. En daarom zegt Lord Jones in het boek dat vanmorgen al genoemd is, Preaching and Preachers. Hij zegt: the preacher's first and the most important task is to prepare himself, not his sermon. Dus niet het eerste is de preek voorbereiden, maar jezelf. Als predikanten kunnen we soms de gemeente van alles en nog wat de schuld geven, tot vanaf de preekstoel toe. Maar hoe staat het met onszelf? Hoe is het met onze persoonlijke vroomheid? Formulier voor de bevestiging van de dienaren des woords zegt dat het heddesambt een heerlijk werk is, omdat er zulke grote dingen door uitgericht worden. Dat is waar. Maar Calvijn zegt, de leer zal weinige kracht hebben, tenzij dat de eerbaarheid en de heiligheid van het leven daarmee overeenkomen. Gaat lauwheid in de gemeente niet dikwijls samen met lauwheid van de voorganger in prediking en pastoraat? Het ambt dat moet het offensief tegen de geesteloosheid in de gemeente ontketenen. Maar broeders, dat offensief, dat keert zijn aanval echter op ons eigen hart. Er zijn ambtsdragers nodig die dicht bij de Here leven en zich oefenen in de praktijk van de godzaligheid. In 1 Thessalonicenzen 1, daar legt Paulus een verband tussen het evangelie dat geweest is in kracht en in veel verzekerdheid en in de geest, en de aard van de predikers. Gelijk gij weet hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En in Titus 2 vers 7, daar zegt hij, betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Met andere woorden, we moeten niet alleen goede dingen doen, verkondigen, maar we moeten die goede dingen ook in de praktijk brengen door een goed voorbeeld. McShane zegt, het zijn niet zozeer de grote talenten die God zegent, als wel het Christus gelijkvormig zijn. Van de werkzaamheid of de nalatigheid van de dienaren, zegt Calvijn, hangt de zaligheid of de ondergang van de kerk af. De luiheid van de herder is op die wijze oorzaak van dodelijk verderf. We hebben onze leer inderdaad te versieren met een godzalige wandel. En dan is de beste preek die we kunnen houden ons leven. Wel, heel duidelijk komt het naar voren in het gedeelte wat gelezen is zojuist in 1 Timotheus 4 vers 16. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin en dat doende, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Al blijft het volkomen waar dat de zaligheid uiteindelijk niet afhangt van mensen. In 1 Timotheus 4 wordt Christus ook de behouder genoemd. En dat de gemeente ten diepste niet afhankelijk is van de geestelijke ontwikkeling van haar predikant. Toch is het zo dat het werk voor de gemeente niet buiten de dienaar zelf omgaat. De aandacht voor het eigen leven van de predikant, heb acht op uzelf, staat en behoort ook te staan in dienst van de gemeente. En dat er staat, dat doende zult gij uzelf behouden en die u horen, dat wil niet zeggen dat de zaligheid afhangt uiteindelijk van Timotheus. Zalig worden is enkel Gods werk, maar de Heere gebruikt daarbij mensen, schakelt daarbij mensen in. In 1 Timotheus 3 vers 1 en in Titus 1 vers 6, daar wordt als eerste vereiste voor de ambtsdrager genoemd dat hij onberispelijk dient te zijn. U weet, dat betekent niet volmaakt. Maar waarom wordt dat nu als vereiste genoemd? Wel, ook weer omdat de bediening in de kerken vreselijk kan belemmerd worden door gebrek aan persoonlijke vroomheid van de prediker. Niet dat zo iemand niet tot zegen zou kunnen zijn. Ook zelfs niet omdat zo iemand het middel niet zou kunnen wezen tot waarachtige bekering. God kan door een doodstuk hout zoutwater zoet maken. De Heere kan onbekeerde dominees gebruiken om zijn woord te spreken. Denk maar aan Bilian. Zoals hij ook wel de mond van een ezelin kan openen om te spreken wat hij wil. Maar juist ook dat voorbeeld van Bilian, dat laat ons zien hoe ontzettend het is om innerlijk vervreemd te blijven aan het woord dat je verkondigt. Om als dienstknecht te strijden voor de eer van God is Bilian even ongeschikt als zijn ezelin. Persoonlijke vroomheid. Ons hart moet erin zitten. En dan blijft het niet innerlijk, maar dan komt het naar buiten. Vroomheid, dat is maar niet een vroom gevoel, maar dat is een leven uit het woord. En dat beïnvloedt het leven van alle dag, ook je ambtelijke werk. Het is niet slechts uiterlijke, of niet slechts een innerlijke zaak, maar het omvat heel het leven in al zijn praktijken. Een mooie uitdrukking voor vroomheid in het Oude Testament is eigenlijk ook wandelen met God. Vormelijke ambtsbediening is een dodelijke ziekte. En wie kent, broeders, de symptomen niet? Dat lege gevoel van innerlijke moeheid. Of die huivering door je ziel wanneer je alweer moet bidden of alweer moet lezen. Het gebruiken van de bekende clichés. En dat gevoel dan soms een klinkend metaal te zijn en een luidende schel. Er is toch het gevaar van geestelijke routine, waar je in het begin heel erg tegenop zag dat Ja, dat begint langzamerhand al gemakkelijker te gaan. Je kent de kneepjes van het vak. We hebben de antwoorden klaar, de bekende schriftplaatsen tot onze beschikking. De preek die gaat lijken op het stoptreintje dat telkens bij de bekende stationnetjes stopt. De dingen die vroeger vreugde gaven, die ontroeren je niet meer. Er komt moeheid, er komt kilheid, geestelijke apathie. Niets trekt meer aan. Het Bijbellezen, dat zegt niet zoveel meer. Het gebed verslapt, geestelijke inzinking, verlatenheid. En dat kan door allerlei oorzaken ontstaan. Het steeds meer, minder afhankelijk leven van de Heere. Je kunt het zelf wel. Verborgen zonden die je soms koestert. Karakterzonden. Waartegen we misschien wel tijdelijk strijden. Maar die we ook telkens weer op laten komen. En soms dan het besluipen van de angst. Dat hij die alles weet en ziet. Ook onze heimelijke zonden stelt in het licht zijns aanschijns. En het kan, dan kan het wel eens zijn, broeders. Alsof heel je geestelijk leven maar schijn en onoprechtheid is. En al kan er in de ambtelijke dienst versterking uitgaan, geweldig en heerlijk, van allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel, waardoor je weer aangespoord wordt, nieuwe moed krijgt. Het is toch ook zeker zo dat de omgang met mensen in de pastorale arbeid ook een belemmering kan vormen voor de persoonlijke vroomheid. Het voortdurend meeleven in de vragen, in de zonden, in de zorgen, de moeilijkheden van anderen, dat gaat toch aan ons predikanten innerlijk niet voorbij. Dat kan je geloofsleven niet onbewogen laten. En soms kan het twijfel wakker roepen. Het maakt sommigen bijna hopeloos, radeloos. Gemeenteleden vallen soms ook bitter tegen. Zoveel zonde, kilheid bij medegelovigen. Het kan in het huwelijk of in het gezin van de predikant niet goed liggen, zodat de gebeden verhinderd worden. Het is erg als we ons na verloop van tijd die kwijnende stand van het geestelijk leven, ja, als we ons daar na verloop van tijd bij neer hebben gelegd, ons ermee hebben verzoend. Dat is iets vreselijks. Wat wordt de ambtsvervulling gemakkelijk een sleur? En dat wordt gemerkt. Misschien zullen de gemeenteleden het zelfs eerder merken dan dat je het zelf merkt. Het kan zijn dat ze je dorheid aanvoelen voordat je het zelf bespeurt. Spurgeon, ik hoop van die prins der predikers nog diverse citaten straks te geven, maar die zegt in dit verband: scherpe ogen zullen hier en daar grijze haren ontdekken lang voordat u ze zelf ziet. Woorden wekken en voorbeelden trekken. Dat alles, dat heeft invloed op onze ambtelijke arbeid. Het ambt kan in de plaats van godsvrucht, de godsvrucht van onszelf en van anderen te bevorderen, geworden zijn tot een van haar ernstigste belemmeringen. Terwijl we geen aanstoot mogen geven in enig ding, zoals de Bijbel duidelijk zegt, opdat de bediening niet gelasterd worden. Het kan de voortgang van het evangelie belemmeren. We doen ons werk pas goed, zegt Spurgeon, als het goed staat met onszelf. En hij noemt dan het verhaal van die man die zo goed preekte en zo slecht leefde, dat als hij op de preekstoel stond, iedereen van hem zei dat hij er nooit meer af moest komen. En wanneer hij er af was, alle verklaarden dat hij er nooit meer op moest komen. John Owen die zegt: niemand houdt een goede preek voor anderen als hij niet eerst tot zichzelf preekt. De waarheid moet niet slechts in ons zijn, maar moet ook van ons uitstralen. Er wordt op ons gelet. En de heiligheid is uw huizen sierlijk, o Heere. We dienen naar het schriftwoord voorbeelden der kudde te zijn. Voorbeeld zijn. In gemeente en thuis. Ja, ook thuis. In 1 Timotheüs 3, daar wordt na de genoemde vereiste onberispelijk te zijn gewezen op het huiselijke leven. Gebrek daarin kan ook de inhoud van veel preken verloren doen gaan. Natuurlijk is het fijn als de gemeente zegt, we hebben zo'n goede geestelijke dominee, maar zeggen onze vrouw en kinderen het ook? Of geldt het, wie een dominee wil eren, moet niet met hem verkeren? Elke ware godsvrucht begint heel dicht bij huis. Persoonlijke vroomheid, heb acht op uzelf. Van levensbelang, voor onszelf en voor anderen. Want het gaat om leven of dood, hebben we gehoord ook in dit schriftgedeelte. Behouden worden of verloren gaan. Dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Acht geven op onszelf. Ja, want het gevaar, broeders, dat loert in die diepe schachten van ons persoonlijk leven. En dan is niet bedoeld, wanneer het gaat om de persoonlijke vroomheid, het acht geven daarin op jezelf, niet bedoeld een overdreven en een ongezond zelfonderzoek, maar wat wel genoemd is, de gulden middenweg tussen zelfvlucht en de zelfzucht. Een predikant heeft, wil het wel zijn, zijn eigen geloof, eigen gebedsleven. En daar moet hij aandacht voor hebben. Maar daarnaast heeft hij de zorg voor de gemeente en voor zijn ambt. En die twee, die kunnen heel gemakkelijk tot een spanning worden. Zelfs zo erg dat het op een botsing uitloopt. Je kunt aan de ene kant zo met jezelf bezig zijn, dat er voor de gemeente geen aandacht haast meer overblijft. En anderzijds kan er sprake zijn van een zo met de gemeente bezig zijn, met die dingen die zich daarin voordoen, dat je aan jezelf voorbij leeft en er voor de persoonlijke geloofsbeoefening en levensheiliging geen aandacht meer overblijft. Wat doet Paulus in dit schriftgedeelte? Die zet dat heel harmonieus naast elkaar. Die twee moeten elkaar beïnvloeden en ook intensiveren. Wij dienen aandacht te hebben dus voor ons eigen geloof en gebedsleven, voor de eigen godsvrucht. Want die is niet vanzelfsprekend daar. En die is ook niet vanzelfsprekend in orde. En die blijft ook niet vanzelf goed. Wij zullen ook daarin steeds weer onder de kritiek moeten van het woord. En nodig is daarbij het gebed tot de Heere. Sedan Boer, die wijst op het grote gevaar dat een dienaar des woords bedreigen kan, namelijk om te denken dat hij door hardlopen en door overal op en in te zitten de gemeente het allerbeste bouwt. En hij zegt dan, deze spanning wordt nogal eens overspanning, waarin we het af moeten leren om te doen alsof God zijn kerk op een mens bouwt. Dat heeft hij, zegt hij, één keer gedaan. En dat is hem toen zo goed bevallen dat hij het nooit meer behoeft te doen of zal doen. Hij heeft zijn kerk gebouwd op zijn zoon. Dat is genoeg. Het geestelijk leven verschraalt bij overbezet ambtelijk leven. Dat geeft een geestelijke inzinking, heel dikwijls verkilling van het innerlijke leven. Wij hebben, broeders, een op alles beslag leggende boodschap te brengen, maar wij dienen daar zelf ook in alle opzichten onder te buigen en naar te handelen. Voetjes die zei het al tot zijn studenten bij die inauguratie, u weet, over wetenschap met godsvrucht verbonden. Hij zei, het is uw roeping door uw voorbeeld te tonen dat het evangelie waarover gij dagelijks spreekt en denkt, dat gij ziet en hoort, waarlijk een innerlijke kracht heeft. Wat houdt het nu in? Dat betekent dat we zelf deel moeten hebben aan dat evangelie. Die band, die levende band met de Heer Jezus Christus. Wij zullen ons toch eerst zelf aan de Here moeten leren geven en daarna aan de gemeente. En wij zullen ons in ons ambtelijk leven ook, toch telkens weer, nauwkeurig moeten onderzoeken. Opdat we, zegt Paulus, niet op enigerlei wijze na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk zouden zijn. Het is vreselijk om vreemd te zijn aan de kracht van de godsvrucht. Spurgeon zegt ergens, verloren te gaan in de schaduw van een preekstoel is vreselijk. Maar erger is het als men van de preekstoel zelf in het verderf terechtkomt. Baxter schrijft, kan een verstandig mens het zich voorstellen dat God mensen zal zalig maken voor het aanbieden van de zaligheid aan anderen, terwijl ze die zelf weigerden en voor het anderen voorhouden van de waarheden die ze zelf veronachtzaamden en versmaden. Geloof het, broeders, God maakt niemand zalig omdat hij een prediker was, noch omdat hij een bekwaam prediker was. We mogen ook niet tevreden zijn met wat gewone christenen hebben aan geestelijke kennis. We worden immers geroepen tot buitengewone dienst, op een plaats die extra gevaarlijk is en daar is ook extra genade voor nodig. Hoe belangrijk is daarom juist ook de zielszorg aan eigen ziel, telkens ook weer. Wij houden onze gemeenteleden toch voor dat de Bijbel nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Maar laten wij dat ook wel voldoende voor onszelf gelden. Dat we ons laten ontmaskeren door dat woord om meer persoonlijk licht te krijgen en toe te nemen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Toe te nemen in de heiligmaking. Eten we de woorden op, als eens in Jeremia. Laten we ons erdoor bestraffen, kastijden, verbeteren, opdat we tot alle goed werk volmaakt toegerust zijn. En in Timotheus 4 klinkt het, houd aan in het lezen van Gods woord. Heb acht op uzelf en op de leer, in één adem genoemd. En dat geeft een dubbele zegen. Het wijst er al op dat wij ook in het acht nemen op onszelf. Wat nooit buiten het woord om zullen kunnen moeten doen. Maar het geeft een dubbele zegen. Voor Timotheus zelf betekent dat vooruitgang, een toenemen wordt het genoemd, een wassen in het geloof en ook in innerlijke toerusting tot de dienst. Laten we niet denken dat we als jongbeginnend predikant al direct de hoogte van de ambtelijke rijpheid kunnen en behoeven te hebben. In een afhankelijk leven met de Here mag er sprake zijn van vordering. In woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof, in reinheid, zegt ook het hoofdstuk weer wat we gelezen hebben. Ook in het bewustzijn van verantwoordelijkheid, liefde, toewijding, ernst, diepte en vreugde van het werk voor de gemeente. Wat is het dan heerlijk als er zegen op de arbeid mag zijn. Als je het mag opmerken in het leven van jongeren en van ouderen, dat Christus in hen gestalte krijgt. Persoonlijke vroomheid vereist geestelijke oefening. In het bestuderen van de schrift, we kunnen het nooit genoeg en nooit ernstig genoeg doen. Een zich gedurig oefenen ook in de verborgenheden van het geloof. Handelingen 24 spreekt van zichzelf oefenen om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Oefen uzelf tot godzaligheid. En dat laatste, dat doet ook denken aan ascese. Een begrip ascese. Die geestelijke oefening, die sluit dan ook in een zich bedwingen van het lichaam. Een jagen naar het wit, een afleggen van alle last en zonde die ons licht omringt. De Bijbel zegt dat we toch ieder ogenblik gevaar lopen te verachteren in de genade, uit te vallen van de vastigheid, meegezogen te worden door allerlei dwaling en verleiding. En daartegenover is juist waakzaamheid en nauwgezette levenswandel noodzakelijk. persoonlijke vroomheid bestaat voor alles toch hierin dat men biddend de gemeenschap met Christus zoekt. En dat we de noden van onszelf en van anderen voortdurend de Here voorhouden. En daar is wel discipline bij nodig. Daar zijn vaste tijden ook voor nodig. Dat is een goede zaak. Bidden we niet te weinig? Ook de Heer Jezus die had behoefte aan stilte en afzondering. Voor en te midden van en na alle dienst aan anderen trok hij zich geheel alleen terug met zijn Vader alleen. En dat is geen verloren tijd. Verloren tijd die we aan de arbeid onttrekken. Integendeel, als we ons daarvoor de tijd niet gunnen, dan zal dat tot schade zijn juist van onze ambtelijke arbeid. Luther, dat is toch wel bekend, die las op drukke dagen een paar extra hoofdstukken uit de Bijbel. Anders vreesde hij niet klaar te komen. Hij wist dat hij het op die zware post nooit zou uithouden zonder voortdurend te luisteren naar de levende God. En dat was niet anders ten aanzien van zijn bidden. Het verkeer in de binnenkamer moet juist de regelmatig de geestelijke krachtbron zijn om ons werk naar behoren te kunnen verrichten. Dat wil zeggen fris, met ernst, energiek, blijmoedig. En ik denk inderdaad dat daar toch ook een christelijke ascese voor nodig is. Een oefening tot godzaligheid. Een zeker vasten. Gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Het is een ontvluchten en een najagen, een ontwijken en een zoeken. De Bijbel die spreekt nooit over vasten als iets zelfstandigs. Het heeft geen doel in zichzelf, maar het is een hulpmiddel voor het bidden. Negatief laat je los de dingen van beneden om positief te kunnen zoeken de dingen die boven zijn. En dat is een goede zaak. We pleiten uiteraard niet voor een vaste als een soort techniek naar Rooms model, maar om je juist des te beter te kunnen wijden aan de dienst van de Here. Vasten, je van bepaalde dingen te onthouden, je te ontzeggen, om des te meer je op deze heilige dingen te kunnen concentreren. Dat is zeker nodig, broeders, in deze jachtige en vluchtige tijd. Het zal niet zonder zegen zijn. De vormen die kunnen verschillen. De een zal zich hiervan onthouden en de ander weer daarvan. Maar de vrucht zal hetzelfde zijn. Een bloeiend gebedsleven. En blijdschap in ons hart. Van weinig doen we zo afstand om veel te ontvangen. Onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Maar gebed en meditatie, schriftonderzoek, die zijn er juist op gericht dan om de stem van vlees en wereld meer en meer tot zwijgen te brengen. En om zo meer innerlijk met de Here gemeenschap te oefenen. Wij zullen meer moeten bidden, broeders. Zoek mijn aangezicht gedurig. Dat bewaart voor geestelijk routinewerk waar de kracht van de Heilige Geest uit is. Bidden, dat is juist geestelijk op adem komen. Het is de ziel van ons werk. Worstelen met de Here om ook persoonlijk verdiept te mogen worden in het kennen van de Verlosser, de Zaligmaker, en om meer en meer ook uit de volheid van Christus te leven. Bidden ook of de Here ons gebruiken wil als een middel in zijn hand om anderen genade te schenken. Een predikant dient een man van gebed te zijn. Dat wil zeggen leven in de sfeer van het gebed. Gaat de grote herder der schapen ons daar niet heel duidelijk in voor? Nam hij niet de tijd daarvoor? Denk eens aan de roeping van de 12 discipelen. Die werd voorbereid door een langdurig nachtelijk gebed. Hoe is het met onze bezoeken? Gaan we nog biddend tot de Here voordat we de bezoeken afleggen? Hoe is het met onze preken? Bidden we nog voordat we eraan beginnen? En die belangrijke vergaderingen, op welke vergadering het dan ook wezen mag. Wij dienen toch als predikanten zelfs meer te bidden dan anderen. Bidden zonder ophouden, dat is zeker voor een prediker nodig. Hij heeft immers buitengewone moeite en zorgen, aanvechtingen. Hij heeft ook meer genade nodig dan andere mensen. Want de aanvallen van de Satan zijn juist speciaal op ons gericht. Op de herders, opdat zo de kudde uiteengedreven zal kunnen worden. De inhoud van dat gebed zal dan toch zeker moeten bestaan in de vraag. In die ambtelijke arbeid niet eigen eer te bedoelen, maar Gods eer in alles. Om liefde tot de waarheid, zodat we niet eigen wijsheid gaan doorgeven, maar Gods woord alleen. Er nimmer voor terug te deinzen, die volle raad Gods te verkondigen. Om te mogen spreken, niet als mensen behagende, maar Gode die onze harten beproeft. En om geholpen te mogen worden, om onszelf Gode beproefd voor te stellen, als een arbeider die niet beschaamd wordt, maar die het woord der waarheid recht snijdt. En zo hoog, broeders, stonden de profeten immers alleen, voor zover zij diep bukten voor die God door wie ze geroepen waren. De volle raad Gods te verkondigen, nee, dat is voor het vlees niet altijd een aanlokkelijke zaak. Hoe heeft Jeremia daar niet onder gezucht en geklaagd? De profeten en de apostelen, ze hebben het moeten leren om zichzelf te verloochenen en niets anders te willen zijn dan dienstknecht des Heren. En ze hebben het geleerd. En wij mogen het ook leren van die grote ambtsdrager. Zal ook dit de inhoud niet moeten zijn van het gebed, als het gaat om de persoonlijke vroomheid, waarin het gebed juist de voornaamste plaats inneemt? Zal dit dan ook niet de inhoud van het gebed moeten zijn om bewogen te zijn met het heil van zondaren? Wat heeft Christus gebeefd onder het oordeel? Denk aan die geschiedenis dat die Grieken hem wensen te zien, dat hij zegt: nu is mijn ziel ontroerd. Wat is het dan erg om er zelf onverschillig tegenover te staan? En dat kan, ook in het ambtelijke leven. Boston die zegt dat onverschilligheid in het preken voor het welzijn van de zielen blijk geeft van een dood, levenloos hart, een liefdeloze ziel ten aanzien van Christus. Het getuigt ook van ongeloof, zegt hij, tegenover Gods bedreigingen. Want als u gelooft dat de goddelozen in de hel gestuurd worden, dan kun je toch niet voor ze preken alsof u een verhaaltje vertelt. De duivel, zegt hij, beschaamt zulke predikanten, want hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En zij, die geroepen zijn om op de zielen acht te slaan, kruipen in het rond als slakken. Zij ons vurige gebed, of de Heer het woord ingang wil doen vinden. Dat gevoelen zij in ons, het welk in Christus Jezus was. Hij voelde erbarmen met de scharen, omdat ze waren als schapen zonder herder. Hij had medelijden met hen, hij weende, hij was bedroefd over de verharding van hun hart. Hij verkeerde in gebed voordat hij ging spreken tot de scharen. Daarin hebben we hem ook na te volgen. Dat behoort tot de persoonlijke vroomheid. Dat we bidden voordat we de preek bestuderen, de tekst bestuderen, en ook voordat we op bezoek gaan. Uw gebeden, zegt Spurgeon, zullen uw geschiktste helpers zijn, terwijl uw preken nog op het aanbeeld liggen. Teksten weigeren vaak hun schatten bloot te leggen, totdat ge ze opent met de sleutel van het gebed. De binnenkamer is de beste studeerkamer. Schriftverklaarders zijn goede leraars, maar de auteur zelf is heel wat beter. En dan zegt hij: het is iets groots wanneer men zich in de geest en het merg van een tekst inbidt. Broeders, het is waar. Laten onze preken vrucht zijn van veel gebeden. De persoonlijke vroomheid houdt ten aanzien van de ambtelijke arbeid ook in dat we bidden na de prediking. Wij zijn er toch niet mee klaar zodra we de consistoriekamer verlaten hebben. De duivel die zit niet stil. Christus zuchtte, bad tot de Vader, zelfs tijdens zijn ambtelijke verrichtingen. Hij ging ook in gebed nadat hij tot de scharen gesproken had. Denk maar aan die tekst. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. Is dat ook niet voor ons ten voorbeeld? Bidden tot God of onze arbeid niet ijdel mag zijn. Is dat ook niet nodig vanwege de spanningen na de preek? En die zijn er toch. Erg soms. De prins der predikers, die wist er ook van. En wie verstaat niet wat hij ervan zegt? Ik wil er iets van doorgeven. Hoe dikwijls hebben sommigen van ons de halve nacht in bed heen en weer liggen woelen, omdat we ons de tekortkomingen in ons getuigenis bewust waren. Hoe menigmaal hebben we verlangd naar de preekstoel terug te ijlen, om nog eens krachtiger te zeggen wat we op zo'n koele manier hadden uitgesproken. En hij zegt dan, waar zouden we anders rust voor onze zielen kunnen vinden dan in de belijdenis van onze zonde? En in de hartstochtelijke smeking dat onze zwakheid of dwaasheid op geen enkele manier de geest van God in de weg mag staan. En hij zegt dan ook, indien we de mensen niet kunnen winnen voor God, zullen we althans God trachten te winnen voor de mensen. En daarom ook bidden na de prediking. Misschien zult u nimmer in het bezit komen van grote talenten, maar zonder die zult ge even goed slagen als ge overvloedig zijt in de voorbeden. Indien u niet bidt voor wat u gezaaid hebt, kan God in zijn soevereiniteit mogelijk een zegen geven, maar ge hebt niet het recht die te verwachten. En zo hij al komt, zal hij geen vertroosting brengen voor uw eigen hart. De dominee die niet ernstig voor zijn werk bidt, moet beslist, zegt hij, een ijdel en verwaand man zijn. Hij schijnt te denken dat hij aan zichzelf genoeg heeft en daarom een beroep op God niet behoeft. Het is een feit dat het geheim van alle ambtelijke arbeid, van alle ambtelijk slagen, gelegen is in het aandringen bij de troon der genade. Dat is niet nieuw, broeders. Mozes kende ook die ogenblikken dat dit werk niet aankon. Elia begeerde het einde van zijn roeping. En Timotheus die zuchtte onder de last van zijn ambt. En de discipelen die hebben ook meermalen een diepe depressie doorleefd. En de moed kan je toch wel eens in de schoenen zinken. Hoe kun je soms tegen het preken opzien of tegen het afleggen van dat bepaalde bezoek? En denk eens aan die inzinking. Hoewel toch alles zo goed liep, er zelfs zegen was. Elia heeft het ook ondervonden, na het gebeuren op de Karmel. Wil de Heer ons daar ook niet in oefenen, dat we zouden beseffen dat zijn kracht in zwakheid wordt volbracht? God heeft voor het uitdragen van de schat van het woord geen supermensen uitgekozen. Want de schat moet de aandacht krijgen. En Spurgeon zegt, de Heere stelt zijn strijders zelden bloot aan de gevaren die de vreugde van een overwinning met zich meebrengt. Hij weet dat maar weinigen van hen zulk een proef kunnen doorstaan en daarom mengt hij bittere druppels in hun beker. En het is waar, iemand die gemoedsrust en een kalm leven zoekt, moet geen dominee worden. Bij dat alles is het gevaar groot dat we ons niet sterken in de Heere, maar te veel gaan leven bij innerlijke stemmingen en te weinig vasthouden aan het woord. Zien we niet in de Bijbel dat profeten, dat psalmdichters ook onder al deze zaken toch gebukt gingen? Echter, Ons wordt ook de weg van herstel gewezen. Ze namen zichzelf voor het aangezicht van de Heere onder handen. Dat hebben wij ook nodig. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Doch gij, o mijn ziel, zwijg gode. Dat die dichter zichzelf de rust niet geven kan, dat blijkt wel als hij de Heere roept, tot de Heere roept om hulp. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, weer het gebed, in de ambtelijke dienst, tot de Heere. Maar ook jezelf onder handen nemen. Onze ambtelijke arbeid vraagt persoonlijke oefening in het woord. Ik zou zeggen op de wijze van Psalm 1. Hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Een biddend omgaan met de Bijbel. Meditatie. Want we schrijven wel meditaties. Maar mediteren we ook? We weten wel dat het geen gunstig teken is dat je naar teksten moet zoeken voor de preek. Maar hoe is het dan gesteld met ons persoonlijk Bijbellezen? De preekstoel, zeggen we, moet niet naar de tekst, maar de tekst die moet naar de preekstoel drijven. Dat is vast waar. Dan zijn we inderdaad eerder met teksten verlegen dan om teksten. Maar lezen we dan ook het woord? Hoe? Om teksten te vinden? Of om voedsel voor onze ziel. Paulus zegt tegen Timotheus dat hij daarin bezig moet zijn. In dat lezen van het woord. Hij moet erin volharden. Waarom? Omdat het woord ook dwars tegen ons ingaat. Ook de oude natuur van de dominee die staat er zo ontzaggelijk vijandig tegenover. Die leer waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt en de zondaar op het diepst wordt vernederd. Dat alles verliezen en schade en drek achter om de uitnemendheid van Christus. Die leer van de rechtvaardiging van de goddeloze om niet en niet te vergeten ook die leer van de heiligmaking, zonder welke niemand, ook een dominee, de Heere zien zal. Is het gebed ook daarbij niet nodig? Nu kunnen er ook veel knopen zijn waarin wij verwikkeld raken. Die kunnen samenhangen met moeilijkheden in de omgang met mensen. U kunt de zaligmaker niet zien als er in uw hart allerlei doornige en venijdige gevoelens ten opzichte van broeders of zusters leven. Zo gij uw gave wilt offeren, klinkt het in de Bijbel op het altaar, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan. Geldt ook voor ons als predikanten. Liefde, opofferingsgezindheid, geduld, volharding, langmoedigheid is nodig. En dat vereist een zeer dichtbij leven met de Heere. En daar moet om gebeden worden, want dat hebben ook wij van onszelf niet. Het luistert nauw in de ambtelijke dienst. Zelfs in de kleinste dingen dienen we toch betrouwbaar te zijn. Daar wordt op gelet. Dat heeft invloed. Houden we ons, het is maar een heel eenvoudig gegeven, maar aan de afspraken. En ik wil u nou nog enkele dingen ook doorgeven. Hele praktische dingen. Die Spurgeon noemt in een van die boeken Pastorale Adviezen. Hij zegt, dominees, die hebben het nogal eens moeilijk om gewoon te zijn, om gewoon te doen. En hij noemt dat die ellendige ambtelijke stijfsel. Dat kan ook zeer belemmerend werken in de ambtelijke bediening. En hij zegt dan, slinger uw stelten weg, broeders, en loop op uw voeten. Leg uw kerkelijke waardigheid af en bekleed u met de waarheid. Schenk ook niet aan alles aandacht. Begin uw ambtelijk werk, zegt hij, met één blind oog en met één doof oor. En hij wijst dan in dat verband op Prediker 7 vers 21, waar staat, geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt. En hij vergelijkt dat met een vrek die te middernacht in zijn kamer heen en weer loopt en in elk vallend blad een inbreker hoort. En hij zegt, zo iemand die is er niet ellendiger aan toe dan een dominee die gelooft dat men complotten tegen hem smeet en nadelige geruchten over hem rondstrooit. En dan vergelijkt hij zo iemand met een spin die zijn rach spant en zo een web van trillende draden vormt die alle naar hemzelf leiden en die hem bij de geringste aanraking van de kleinste mug waarschuwen. Daar zit hij dan in het middelpunt. Eén brok gevoeligheid, allemaal zenuwen en open wonden, prikkelbaar en geprikkeld. En de trouwste vriend is onder zulke omstandigheden niet veilig. Broeders, dat is niet vroom. En dat dient de ambtelijke arbeid ook niet. Het betekent ook dat we de gemeente maar niet rond moeten gaan om erachter te komen hoe men onze preken vindt. En of ze wel gemerkt hebben dat het deze keer niet zo geweldig was. Laat onze nieuwsgierigheid maar bedwingen. Vissen naar een compliment, zegt Spurgeon, zal uw achting doen dalen. Het geeft voedsel aan uw erbarmelijke ijdelheid. Het gaat in dit geval om uzelf. En dat is een te armzalig onderwerp om u er druk over te maken. Persoonlijke vroomheid houdt ook in dat ambtgenoten hebben te ijveren voor elkaars eer. Een gevoelig onderwerp, zo weten wij allemaal. Waartoe wies de Heer Jezus de voeten van de discipelen? Om te leren dat er in het koninkrijk der hemelen geen plaats is voor het streven om de eerste te zijn. Medearbeiders worden ambtsdragers toch genoemd. Gods medearbeiders. Hij is de hoofduitvoerder en wij zijn tijdelijk te hulp geroepen, voor een aantal jaren ingeschakeld. Medearbeiders, geen concurrenten, letterlijk samenwerkers. Daar heeft de Heer zijn jongeren ook aan willen wennen, aan die ongelijkheid in levensgave en levensroeping. Dat is er op aarde. En ook bestaat die onder de dienaren van het koninkrijk van God. Denk aan de drie discipelen die de Heer Jezus soms apart meenam. Je zult zeggen, kon dat nou niet leiden? Moest dat wel niet leiden tot hoogmoed en eigenwaan? En bij die anderen weer tot jaloersheid? Waren ze er niet vaak mee bezig, die discipelen, wie van hen nou de eerste, de meeste was? Wel, de Heere wist heus wel dat dat leefde in het hart van zijn discipelen. Maar hij wilde liever die hoogmoed en die jaloersheid openlijk bestrijden en in hun wortels blootleggen dan dat hij zijn jongeren zou wennen aan een schijn van gelijkheid. Bij bittere afgunst kan het geloof niet bloeien. Dat hebben ook de discipelen gemerkt. Bijvoorbeeld toen ze onmachtig bleken om die vader van die maanzieke knaap te helpen. Dat staat helemaal in die context. Calvijn zegt, dat is de bron van alle kwaad, de meest verderfelijke pest van alles, het dodelijk vergift voor de kerk, wanneer de dienaren zich bekommeren om zichzelf en niet om Christus. Broeders, als de liefde van Christus ons dringt, dan kunnen we het hebben. Als anderen meer gaven verkregen hebben dan wij, en daardoor boven ons uitreizen in de achting van de gemeente. Als Christus maar groot gemaakt wordt onder onze gemeenteleden, dan begeren we te dienen. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. En echt dienen, dat is toch genadegave. Daarom kun je er ook nooit trots op zijn. Geen prestatie, maar gratie. Calvijn zegt dat je slechts in één ding de andere voorbij moet willen streven. Namelijk in heiligheid. Zodra de gemeente merkt dat de prediker eigen eer en lof bedoelt, dan is zijn invloed weg en dan is zijn achting voorbij. We worden ook geroepen om onze lichamen tot een levende offerande te stellen. Dat brengt, broeders, ook de verplichting met zich mee te zorgen voor ons lichamelijk welzijn. Van Andel die zegt ergens dat we niet in de waan moeten verkeren dat wij het lichaam offeren moeten aan de ziel in plaats van aan God. Persoonlijke vroomheid, dat betekent niet dat de boog altijd gespannen moet staan en kan staan. Ging de Heer Jezus Christus onszelf daar niet in voor? Liet hij niet de schare heel duidelijk bij tijden van zich gaan? De zondagen, zegt Spurgeon, zijn voor ons zware werkdagen. En als we niet rusten op een andere dag, dan zullen we instorten. Er is een zalig niets doen, dat voor een afgetopt gemoed de beste medicijn ter wereld is. Wanneer de geest afgemat en van streek raakt, dan is rusten evenmin leegheid als de slaap. Niemand wordt lui genoemd omdat hij op tijd slaapt. Het is veel beter om ijverig te slapen dan om lui te waken. Het behoort net zo goed tot de persoonlijke vroomheid in verband met de ambtelijke arbeid dat we ook aan de lichaamstoestand aandacht schenken. Volgens Spurgeon is het dikwijls voorgekomen dat een slechte spijsvertering ten onrechte voor geestelijke achteruitgang werd gehouden en een slechte maag werd aangezien voor een verhard hart. Dus dat kan ook. Spanningen kunnen inderdaad ook veroorzaakt worden door een zittende leefwijze en dat kan ook neerslachtig maken. En dan haal ik weer hem aan in dit verband. Hij zegt, een schilder wast zijn penselen. We moeten acht geven op het gereedschap. Wie lang in één houding in een boek zit te turen of zit te schrijven, stelt reeds daardoor de natuur op een zware proef. Voeg daarbij een slecht geventileerde kamer, een lichaam dat in lange tijd zijn spieren niet heeft geoefend en een hart met veel zorgen bezwaard, en we hebben alle bestanddelen voor een ziedende ketel vol wanhoop. En dan de remedie. Een mond vol zeelucht of een fikse wandeling tegen de wind in geven wel geen genade aan de ziel, maar ze zouden wel zuurstof verschaffen aan het lichaam, wat het naast beste is. De Heere beware ons er wel voor, broeders, dat wij een gemakkelijk leven zouden leiden, terwijl zondaren op het punt staan om weg te zinken in de eeuwige verlorenheid. Is het niet erg dat als de wereld in nood verkeert, de kerk in de onderste kajuit ligt te slapen? Je kunt nog zoveel op touw zetten, maar als men ziet, hij is lui, hij is onwillig, dan zal dat ook de invloed van de kansel bepalen. Langdurige arbeid zonder zichtbaar resultaat, dat kan ook van invloed zijn op de persoonlijke vroomheid. Vele jaren lang op dezelfde plaats staan, dat kan een vreugde betekenen. Maar het kan ook onze ijver doen verminderen. Hetzelfde werk, dezelfde mensen, dezelfde preekstoel, dat kan eentonig worden en tot vermoeidheid leiden. Treffend is wat Spurgeon daarover zegt. Onze God, zegt hij, die altijd dezelfde is, houdt het eeuwig uit. En hij alleen kan ons ertoe in staat stellen om tot het einde toe te volharden. Hij, zegt hij dan, hij die aan het einde van een 20-jarige ambtsbediening in dezelfde gemeente ijveriger is dan ooit, is aan de levendmakende geest wel veel dank verschuldigd. Hij wijst er overigens ook op zelf eens bewust wat afwisseling in de arbeid aan te brengen. We zullen bovenal, broeders, het vuur van de ijver dienen te voeden door een innige omgang met Christus, die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. En die zichzelf leert geven, eerst aan de Heere en daarna aan de gemeente, die ontvangt. Hij verkrijgt zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk in Christus Jezus is, en zal hiernamaals ingaan in de vreugde zijns Heere, zegt een bevestigingsformulier. Als we onze ambtelijke loopbaan, broeders, hoe lang of hoe kort die ook mag zijn, leren zien bij het ontdekkende licht van Gods woord zal dan schaamte ons aangezicht niet moeten bedekken. Het mogen bemoedigen dat God Jona, verworpen en uitgespuwd, andermaal wilde aanvaarden en belasten met zijn boodschap voor Nineveh. En hoe heeft de Heere hem ook daarna nog willen onderwijzen als een geduldig leermeester? Als God zelf niet door zijn geest bekwaamde, wie zou er aan beginnen en wie zou het volhouden? Persoonlijke vroomheid houdt ook in verwachting hebben, niet van mensen en nog minder van jezelf, maar van de Heere. Mijn hoop die is op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, is het gebed. Hij geeft een mond om anderen al de rechten des Heren te leren en hen vlijtig te onderwijzen. Mijn bekwaamheid is uit God. God van de hemel zal het ons doen gelukken, zei Nehemia. God van de hemel. Dan spannen we onze verwachtingen toch nooit te hoog. We zullen, broeders, eens allen beoordeeld worden. Elke bouwer. Niet door een kerkelijke commissie of zo. Nee, door God zelf. God in zijn heiligheid. En de houdbaarheid of de onhoudbaarheid zal blijken. Als door vuur. Waren we herder of huurling. Beoordeeld zal worden of het ons ging om het heil van de zielen. Om de eer van God. Of om eigen eer. Onze drijfveer komt in het gericht. Onze motieven. De zuiverheid van onze bedoelingen. Zal het de proef kunnen doorstaan? Zullen we genadeloon ontvangen? Of schade lijden? Al waren we misschien wel de meest gevierde predikers. Wil het goed zijn, dan zullen we met zelfkritiek, met zelfveroordeling uitkomen, telkens weer bij het kruis van die grote ambtsdrager Jezus Christus, die lief gehad heeft en gehoorzaam geweest is, volkomen tot het bittere einde, en wiens bloed reinigen kan van alle zonden, ook van alle ambtelijke zonden. Redeneringen baten niet. Alleen de kracht van Christus bloed kan een dagelijkse steun en blijdschap schenken. En wordt dan ook juist niet de verzoening. Zoals eens bij Jesaja, wordt dan juist niet ook de verzoening het sterkste motief voor de begeerte om de deugden van God te mogen verkondigen. Geeft het niet een ijver om de gemeente als een reine maagd aan een man voor te stellen, aan Christus, om vissers van mensen te zijn, wachters op Sions muren, dienstvaardig tot zijn eer. En ook in het uur van onze dood zullen we bevrijdende evangelie nodig hebben. Ook dan hebben we met al onze heerlijk ervaren bevindingen en alle zegen op onze arbeid geen fonds waaruit wij kunnen putten om ruim en zalig te sterven. Heel eenzijdig zal het ook dan moeten komen van die borg- en zaligmaker die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Een dominee wordt niet ambtshalve zalig. Alle roem in onszelf is uitgesloten. Het is genade alleen. Maar het is toch niet de slechtste tijd. Als ons geestelijk leven gereduceerd wordt tot het arme tollenaarsgebed. O God, wees mij zondaar genadig. En ook een dominee zelf opnieuw het wonder van de begenadiging van de zondaar mag beleven. En dat kan. Want, broeders, de Heere is zo genadig dat zelfs dominees zalig kunnen worden. Laten wij nu zingen uit de morgenzang. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten, tot uw eer. Dus uit de morgenzang, het derde vers.
Thank you.